Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 61. Daarvan het derde vers, de groepen 3 en 3-4 hebben die geleerd. Zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En wat er volgt in vers 3 van Psalm 61. Aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Naar de luisteraar uit Adventsevangelie uit Lucas 1, de versen 26 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Lucas 1 vanaf het 26e vers. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanige deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zijt bevrucht geworden en een zoon. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 72, de versen 3, 4 en 6. Zij zullen u eerbiedig vrezen. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Ja, elke vorsten zal zich buigen. De versen 3, 4 en 6 van Psalm 72. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag weer de eerste Adventszondag. De vier zondagen voor het kerstfeest worden Adventszondagen genoemd. De vier weken die hierbij horen, heten daarom Adventswegen. Het woord Advent zelf betekent komst. In deze weken denken we terug aan de tijd dat de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is en als baby in Bethlehem werd geboren. De preek van vanmorgen is om meer redenen bijzonder. Er is vanmorgen ook een preek ter voorbereiding op het sacrament van het heilige avondmaal van volgende week als de Heer het geeft. Tekst voor de preek, die vinden we ook in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 1, de versen 26 tot en met 33. Als centrale tekstversen noem ik alleen vers 30 en 31 nog eens. Lucas 1, vers 30 en 31. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de aankondiging van Jezus' geboorte. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over Gods tijd in de vers 26 en 27. Gaat daarna over Gods boodschap in vers 28 tot en met 31. Daarna als derde over Gods koninkrijk in vers 32 en 33. Dus het thema is de aankondiging van Jezus' geboorte. Gods tijd. Gods boodschap. En als derde Gods koninkrijk. Onze eerste gedachte is dus Gods tijd. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel weten wat wachten is. Je wacht op je vader die thuis komt uit zijn werk. Of je wacht op je verjaardag. Of je wacht op de komst van een broertje of een zusje. Je wacht, je verwacht. Maar jongens en meisjes, wat duurt dat wachten soms lang? Weet jij wie er ook heel lang moesten wachten? De mensen in Israël die vroeger in de Bijbel wachten en verwachten en uitzagen naar de komst van de Heer Jezus. Al die mensen keken in het donkere van hun tijd ook zo uit naar de komst van die eerste stralen van licht. Naar de komst van de zon van de gerechtigheid, naar de komst van de Heer Jezus. En wat was het dan ook bijzonder dat het gebeurde op Gods tijd. Zo vraagt Lucas daar vanmorgen aandacht voor, vers 26, 27... En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Jongens en meisjes, dat bezoek, hè, dat bezoek van die engel Gabriël is ergens ook zo'n eerste lichtstraal aan een donkere horizon. Wat moet dat voor Gabriël bijzonder zijn geweest? Denk maar even mee. Hij woont in de hemel. Hij staat voor de troon van God. Hij wacht op een wenk van de Heere om naar de aarde te gaan, want zodra dat hij een opdracht krijgt, gaat hij. En zo dus ook nu. Hij moet een van de laatste voorbereide taken uitvoeren voordat de Heer Jezus zelf naar de aarde komen zal. Want Gabriël gaat dan naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Een stad, zou ook kunnen zeggen, een dorp in een achtergebleven gebied, het halfheidense Galilea. Nazareth werd in die tijd immers spreekwoordelijk veracht. Kan uit Nazareth, gemeente, kan uit Nazareth iets goeds komen? Wat overbrugt Gabriel een onvoorstelbare afstand? Hij komt vanuit de heerlijke hemel en hij gaat naar het onbeduidende Nazareth. En hij gaat namens God naar een jong volwassen meisje, jonge vrouw, een jaar of 16, 18 oud. Het is een maagd die ongetrouwd is, ze is verloofd met Jozef uit de familie van David. En haar naam is Maria. En dat gebeurt dan, let erop, op Gods tijd, in de zesde maand, nadrukkelijk vers 27. De zesde maand. Het is opvallend om te zien hoe nauwkeurig Lucas hier omgaat met de tijd. In de zesde maand. Jongens en meisjes, de engel Gabriel, die is een half jaar geleden ook naar de aarde gestuurd. Hij moest toen een boodschap brengen van God aan de oude Zacharias in de tempel in Jeruzalem. Ja, want Zacharias en Elisabeth, die zouden toch nog een baby krijgen. Hebben ze lang om gebeden en God had hun gebed verhoord, zei de engel. Ze zullen een zoon krijgen, Johannes, de voorloper van de Heer Jezus. En wat is dit een bijzondere gebeurtenis geweest in de wereldgeschiedenis. Wat het betekend heeft toen. Gemeente, voor ons is de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament hetzelfde als het omslaan van een paar bladzijden in de Bijbel. Even maar, zeg maar. Maar bedenk dat dit hetzelfde is als 400 jaar verder gaan in de tijd. Jongens en meisjes, 400 jaar in de tijd. 2023. 1623, snap je het? Een enorme kloof in de tijd, wat is dat lang geweest. Want al die jaren door zweeg de Heere. Mensen zagen reikhalzend uit naar de komst van hun Messias, de bevrijder, de verlosser. Ieder meisje hoopte dat God haar had uitgekozen om de moeder van de Messias te mogen worden. Dat was immers beloofd. Maar de jaren gingen door, tientallen jaren verstreken, 100, 200, 300 jaar en er gebeurde maar niets. Er waren geen visioenen, er waren geen profetieën, er waren geen wonderen, niets. Daarom gaven sommigen het wachten op. Die dachten, God zal ons wel in de steek gelaten hebben. Jongens en meisjes, weet je toch, wat duurt wachten soms lang. Maar toch bleef een kleine groep mensen volharden in het geloof, in de belofte van de komst van de Messias. En bleven biddend en verwachtend wachten op Gods tijd, die nu dan dus is aangebroken. Gemeente, wat komt dat wachten dan vaak terug in de Bijbel? Misschien herkent het wel in uw eigen leven. Want zo werkt de Heer nog zo vaak in harten en levens van mensen. Dan zijn we biddend, werkzaam geworden. Ja, met iets waar wij naar uitzien. Bijvoorbeeld over onze gezondheid. Of een levenspartner. Of kinderen. Soms verhoort God gebeden snel, maar vaak laat God ons wachten. Misschien moet je zo lang wachten dat je denkt, hoort God mijn gebed wel? Dan denk je bij jezelf, de Heere, die werkt veel te langzaam. Dan denk je bij jezelf, werkt die wel? Is die mij misschien vergeten? Dat kan zo zijn in persoonlijke omstandigheden. Of ook in huiselijke omstandigheden bijvoorbeeld. En zo kan dat ook zijn in je verlangen naar de Heere zelf. In het uitzien naar van je hart naar de komst van de Heere Jezus zelf. Dan laat de Heere in zijn wijsheid mensen ook wel eens wachtend verwachten. En uitzien. Je kent jezelf in Psalm 130 vers 5. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wat sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Misschien leeft wel zo'n intens verlangen naar God. En is het ook vanmorgen je smeekgebed geweest. Heere, mijn ziel verlangt naar u. Mijn hart hongert. Mijn hart dorst naar u, o Heere. Mag ik u dan leren kennen? Mag ik meer van u leren kennen? Misschien worstelt u, jij, zo ook met de last van de zonden. En is het je smeekgebed geworden? Heere, zie mij dan aan in genade. Heere, was mij en reinig mij. Geef mij de vreugde van uw heil. Zeker, de weg van de Heere, die verschilt per persoon. Maar wat kunnen wij hoe dan ook de Heere soms verkeerd begrijpen? Wij denken dat de Heere ons gebed niet hoort. En onze smekingen en onze tranen niet ziet. Terwijl de Heere in zijn wijsheid ons laat wachten. Om ons dingen aan te leren. En om ons dingen af te leren. De Heere, die wil zo graag dat we blijven verwachten, wachten, maar ook verwachten en blijven hopen op zijn belofte woord. Omdat je dan leert dat alleen de Heere Jezus maar verlossen kan van zonden. En ons leven kan vernieuwen. En je leert het af om nog iets te verwachten van jezelf of van anderen. Gemeente, mag ik eens vragen. Kennen wij in ons leven nu iets van die diepten waarin de Heere al zijn kinderen leidt? Het schijngeloof gaat erna voorbij. Maar het ware werk van de Heilige Geest, daar is het daar zo anders bij. Dan komt er liefde in mij. En dat verbreekt weerstand en vijandschap en verzet. Dat maakt dat je met je hart voor Gods oordeel leert buigen. En Gods genade in de Heer Jezus leert omhelzen. Hij maakt zich door de woorden van het evangelie in je hart bekend in zijn zondaarsliefde. En dan gaat het branden van verlangen van binnen om hem te mogen omhelzen door het geloof. Ja, meer nog, de Heere brengt je er ook toe dat je hem leert omhelzen door het geloof. Jongelui, hij bereikt dan je hart met de woorden van zijn evangelie. Het aanbod van genade wordt dan iets persoonlijks voor jou. En je hart gaat erdoor open. Door die woorden heen. Klem jezelf vast aan de Heere zelf. Want gemeente, dat is de kern van dat geloof wat de Heere door het heilig avondmaal sterker maken wil. Zo'n geloof is ontvangend. Zo'n geloof is aannemend. Zo'n geloof is toe-eigenend van aard. Denk er biddend over na, gemeente. Wanneer we toeleven naar het heilige avondmaal volgende week als de Heer het geeft. De mate waarin, dat kan verschillen, dat weet ik. Maar wat ervaar je dan tegen de achtergrond van de doorleving van je zonden en vervloeking? Een warme tinteling van blijdschap en verwondering. Bij de geschiedenis van vanmorgen. Want dan gaat het vanmorgen over de komst van de Heer Jezus. De verbazingwekkende vernedering van de Zoon van God voor zo iemand als ik ben en blijf. Wil je over nadenken, gemeente? Gabriel, hè? Gabriel, die bracht de boodschap. Maar de Heer Jezus gaf zichzelf. Herkent u het avondmaalsformulier in uw eigen leven? Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Over deze zaken loopt de scheiding tussen degenen voor wie de Heer het heilig avondmaal wilde instellen of niet. Tussen geloof en alles van ongeloof en schijngeloof. Wat er altijd bij hoort. Dit. Het is met name Ruil die er aandacht voor vraagt. Dat zijn liefde dan altijd dringt om niet voor onszelf. Maar voor hem te leven. Daar gaat het dus om die boetvaardigheid. En dat geloof wat verbindt aan de Heere en aan elkaar. Tweede is Gods boodschap. Gemeente, jongens en meisjes, je gedachten. Gaan naar het dorpje Nazareth in Galilea. Het is vandaag eigenlijk een heel gewone dag. Maria, die is in huis bezig met de dingen van het dagelijkse leven. Wanneer er ineens iets heel bijzonders gebeurt. Jongens en meisjes, in de kamer van Maria wordt het ineens helemaal licht. En staat er iemand naast haar. Maria kijkt verbaasd op. En dan merk je ze schrik ontzettend. Want dan ziet zij de blinkende gedaante. En dan weet ze het, dit is een engel van de Heere. Een engel van de Heere. Die uit de hemel is gekomen naar mij toe. En verschrikt doet ze haar handen voor haar ogen. Voor ze ook maar iets zeggen kan, is de engel Gabriel haar voor. Hij groet op een gebruikelijke manier, vers 28, en de engelen tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En wat raakt dat Maria dan? Dat merk je. Ze is diep geraakt. Ze is geschokt. Door de verschijning van de engel, maar vooral door het woord wat hij spreekt. Vrees. Diep ontzag voor de engel vervult haar. En dat neemt Gabriel eerst weg door haar bij haar naam te noemen. en te troosten met genade. Vrees niet, Maria. Wees niet bang, want je hebt genade bij God gevonden, vers 30. En dan volgt de boodschap waarvoor Gabriel gekomen is, vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Denk eens samen na over Gods boodschap. Ik kan me voorstellen dat iemand dan zegt of denkt, dominee, wat kan ik dan met die geschiedenis van toen, vandaag? Wat moet ik daar vandaag mee? Ach, met die jongelui heel veel. Want de gebeurtenissen van toen laten ons zien dat er ook vandaag een relatie met Christus binnen handbereik is voor ons allemaal. Dat is een relatie die veel nauwer is dan die van vlees en bloed. Het is een relatie voor allen die zich bekeren en geloven. Denk maar aan Maria. Een willekeurig, jong, volwassen meisje van de jaren 16, 18 oud. Iemand met allerlei plannen en verwachtingen voor de toekomst, met haar verloofde Jozef. En, jongelui, en met een leven met God. Hoe is dat bij jou? Jongelui, hoe is dat bij jou? Ook jij hebt ongetwijfeld bepaalde plannen en verwachtingen voor de toekomst. Maar dan ook tegelijk zo'n leven met God. Gemeente ouderen, zou Gabriel ook ons een begenadigde kunnen noemen? Wat dat betekent? Begenadigde, u en jij, zegt hij dan eigenlijk, hebt genade bij God gevonden. Denk er maar over na. Ook in het licht van de voorbereidingsweek die we vandaag zijn ingegaan. Daar gaat het namelijk niet alleen om de vraag of wij aan het heiligavondmaal mogen deelnemen. Soms kunnen mensen namelijk daarop vooral zo gericht zijn. Het is toch wel goed gemeente om het een beetje te proberen te in te kaderen. Maar er gaat een andere vraag aan vooraf. De vraag of er zo'n geloofsrelatie met Christus is. Dat gaat voorop. Want dan zal de Heere in alle andere dingen ook zelf leiden en onderwijzen. Laten we voor onszelf over nadenken. Die boodschap van God als een bevestiging van het werk van God. Eerst wat je hoort, wanneer Gabriel op bezoek komt bij Maria, dat is een groet. Wees gegroet, lees je vers 28, wees gegroet, begenadigde. Dat is opmerkelijk. Toen Gabriel bij Zacharias kwam, groette die niet. Bij Maria wel. Je proeft daar iets in van een bijzondere zorg naar Maria toe. Hij wil ze geruststellen. De boodschap die Gabriel brengt namens God is ook zo bijzonder. Hij noemt haar begenadigde. Je hebt genade ontvangen. Je bent gezegend. Straks zal blijken welk bijzonder doel eraan verbonden is. Nu is de kern voor ons allemaal van levensbelang. Zijn wij al zo'n begenadigde? Dat is een wonder, gemeente. Want genade hebben we geen van allen verdiend. En kunnen we tegelijkertijd geen van allen missen. De Heer zegt het. Maria, al voordat jij mij zocht, heb ik jou gevonden. Ik zocht jou op in je jonge leven. En gemeente jongelui, dan wordt dat zo'n wonder voor je. Het leidt altijd tot verwondering. Altijd. Vervolgens sluit een mooie baan. Gabe zegt er ook bij dit. De Heere is met u. Maria, de Heere is met je. Dat klinkt warm. Ook heel persoonlijk. Eigenlijk wordt het begenadigd zijn volgens juist nog een beetje dieper uitgewerkt. Want van ons allemaal, en dus ook van Maria, zou op grond van ons leven en ons bestaan gezegd moeten worden, de Heere is tegen u. Gemeente, dat is iets wat je leren moet met je hart. Daarvoor moet je worden ingewonnen. Ook wanneer de Heere al jong in ons werkt. En wat blijkt ook dat dan een wonder, wat altijd leidt tot verwondering. Gabriel gaat dan verder. Hij zegt dan eerst tegen Maria, eerst dat er met Maria nog iets extra's aan de hand is. Maria, jij bent gezegend onder de vrouwen. Simpel gezegd, ze neemt onder al de vrouwen een bijzondere plaats in. Straks zal nog blijken waarom, vooral, zij zal de moeder van de Heer Jezus worden. Waarna je leest dat die boodschap nogal wat met Maria doet. Ze wordt zeer ontroerd, staat er. Dat zal zo geweest zijn door de verschijning inderdaad, maar vooral door de boodschap. Gabriel ziet dat. Gabriel merkt dat. Reageert erop door vrees weg te nemen. Wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Gemeente, herkennen we dat? Gemeente, jongelui, de Heere spreekt in je leven. Wat kan ons hart dan vol van eerbied en vrees en diep ontzag zijn? Want wanneer de Heere spreekt, ook wanneer we nog jong zijn, dan ontroert en dan verootmoedigt je dat. Dat geeft je hoge gedachten van de Heere. Een lage, kleine gedachten van jezelf. En het wordt alleen maar meer en dieper van toon, wanneer je bij het ouder worden er daar ook meer van leert kennen. Gemeente, ontroert het woord ons ook wel eens? Wat we vragen vanmorgen. Ontroert het woord ons ook wel eens? Wie de Heere werkelijk vreest, zoals hij bij Maria, die weet van zo'n ontroering, diep van binnen in je. Omdat het woord van God je dan zo raakt en ook zo aanspreekt, jongelui. Dan gaat het dwars door je heen. Dan gaat het dwars door je heen. Dat ontzagwekkende van zonde en van genade. Van gericht en van vrijspraak. Van opstand en vrede. Van haat en van liefde. En van die onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus. Waarin alles is wat een arme zondaar nodig heeft. Zoals dat trouwens ook wel eens bij het heilig avondmaal is. Dan ontroert het. Wanneer door de tekenen heen Christus zelf zo tot je spreekt. En hij zich opnieuw wegschenkt in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Ik weet ook wel, gemeente, dat is onder Gods kinderen niet altijd zo. Dat kan ook wel eens later zo zijn. Dan geeft de Heere als het ware een terugleiding in het leven van zijn kinderen. Een nalezing, zeggen we wel eens, die rijker kan zijn dan de oogst. Gemeente, laten we ook in een week van voorbereiding dagelijks werkzaam zijn met het woord van Gods belofte, Heere. Spreekt u voor het eerst of opnieuw ook tot mij. Dat is het laatste. Gabriel die zegt tenslotte, je hebt genade gevonden in Gods oog. De woordkeuze hier benadrukt vooral dat het in de eerste plaats van Gods kant komt. Zijn liefde voor Maria gaat voorop. Niet Maria's verdienste wordt benadrukt, maar Gods genadevolle keus. Jesaja, die zei het Oude Testament al, het is de grondtrek van de genade, ook in het Nieuwe Testament. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Calvijn, gemeente. Die zegt het zo prachtig op deze plaats. Niet degene die deze gunst gezocht mocht hebben, wordt gezegd, genade te vinden. Maar degene wie zij zonder dat geschonken is. Gemeente, jongelui. Probeer je daaraan vast te houden. Een leven met de Heere is niet iets wat vanzelfsprekend is. Dat komt nu echt helemaal bij de Heere zelf vandaan. Ook wanneer jij al jong de Heere dient, een nieuw hart van de Heere krijgt, dan gaat de liefde van God voorop. Anders gezegd, ouderen, je leert iets kennen van het eenzijdige van Gods opzoekende zondaarsliefde. De troost van Gods vrij en soeverein welbehagen. Dat betekent natuurlijk niet dat we dan maar lijdelijk af moeten wachten totdat genade ons overkomt. Dat zegt de Heere nergens in de Bijbel. Nee, wat vraagt de Heere van ons, van jou jongelui, meisjes, jongens en meisjes? Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De Heere roept indringend, liefdevol, tot geloof en tot bekering. En dan wijst Hij ons daarmee de weg, waarlangs genade ook wordt uitgedeeld. Hij zegt het, ik heb lief die mij lief hebben, en die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Het is een belofte, dat zoekers zullen vinden. Want de Heere gemeente, die zegent het gebruik van de middelen. Eenvoudig voorbeeld. Iemand die gaat zeilen, kan de wind niet laten waaien. Hij kan wel de zeilen hijsen. In het geloof, in de verwachting dat het zal gaan waaien. En zo ook hier, de Heere, die wil het zegenen. En begin er dan maar mee met je verstand. Zo zegt professor Wisse ergens. Vertrouw jezelf aan de Heere toe. Heere, bij U wil ik horen. Wilt U mij in genade aanzien en in mijn hart werken? Begin met zonden belijden en vragen om vergeving. Wees werkzaam met beloften voor zoekers, want de Heere wil je daardoor leiden. En die genade uitdelen, die je ontvangt als een geschenk. Want dan wordt er de taal van je hart, Heere, ik heb U lief, omdat U mij eerst hebt lief gehad. Herkent u dat gemeente in uw eigen leven? Bevestigt Gods boodschap zo ook in ons leven Gods werk? Dan geeft de Heere volgende week het heilig avondmaal om dat te doen tot zijn gedachtenis. Psalm 17. Vierde vers, maak u wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in grootst gevaar. Psalm 17 zingen wij het vierde vers. aankondiging van Jezus' geboorte, Gods tijd, Gods boodschap, derde is nu Gods koninkrijk, gemeente, en probeer te verplaatsen, dan is dat even wat geweest in die woning daar in Nazareth. Gabriel, jongens en meisjes, Gabriel bracht bij dat bezoek een boodschap die ongekend is. U bent gezegend onder de vrouwen, zei Gabriel. Het zal blijken, Maria die zal namelijk zwanger worden, een zoon baren, zijn naam zal Jezus zijn, vers 31. Het is opmerkelijk dat daarbij niet gezegd wordt wat die naam betekent. Dat volgt straks wel bij Jozef. Dat is ook opmerkelijk dat niet alleen de geboorte, maar ook de zwangerschap zelf wordt genoemd als onderdeel van die belofte. Maria, thuis in het Oude Testament, Maria heeft die woorden herkend vanuit het Oude Testament, Jesaja's profetie. Dat een maagd zwanger worden zal en een zoon zal baren. Hij zal Jezus genoemd worden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar staat hij in zijn naam borg voor. Vervolg, de versen 32 en 33, hoort Maria nog meer van de engel, is van de grootheid van haar zoon. Johannes, die zoon van haar nicht Elisabeth, werd ook groot genoemd. Maar Jezus zal groot zijn in de absolute zin. Dat zal die namelijk zijn onafhankelijk van anderen. Dat zal die zijn in zichzelf. Men zal hem ook zoon van de Allerhoogste noemen. Dat wil niet zozeer zeggen dat hij de zoon van God is, maar vooral dat hij als zoon van God erkend, beleden worden zal. Dat zal gebeuren door mensen en engelen en zelfs ook door boze geesten. De Heere zal hem ook de troon van zijn vader David geven. Op dit punt aangekomen zie je hoe belangrijk het is dat korter van vers 27, dat Maria in ondertrouw is met Jozef uit het geslacht, uit het huis van David. Volgens de regels van toen hoorde Maria door de ondertrouw tot het huis bij de familie dus van David. Die ondertrouw gaf hij destijds de positie van gehuwde, zodat dit kind uit Maria ook bij die familie zal horen. De Heere zal hem de troon van vader David teruggeven. Opnieuw zo'n toespeling op het Oude Testament. Ook zo bij het laatste. Terwijl Maria en Jozef geen enkele regeermacht meer hebben in Nazareth, zal Jezus heersen als koning over het huis van Jacob. In wezen is het huis van Jacob de oud-testamentische naam voor het volk van Israël. Dit koningschap is tenslotte eeuwigdurend, zegt Gabriel. Merk je nog duidelijker? Hier gaat het dus om een totaal andersoortig koninkrijk dan de gewone aardse koninkrijken van die dagen. In Jezus zullen die beloften vervuld worden die je vooral leest in Daniel 7. Want toen Davids huis niet meer regeerde en andere koninkrijken over Israël gingen regeren, bevestigde de Heere de oude beloften die aan David werden gedaan. En het zal blijken, in de confrontatie met al die andere koninkrijken, zullen al die andere koninkrijken uiteindelijk verdwijnen
voor het koninkrijk van de Allerhoogste. Dit koninkrijk van Christus zal tenslotte een keer worden overgedragen aan de Vader, zo zal de eeuwige heerschappij voor altijd verzekerd zijn. En dat gaat nu allemaal in vervulling. En misschien denken we opnieuw bij onszelf, maar wat betekent dat vandaag dan voor mij, ook in deze week van voorbereiding? Maar gemeente, eigenlijk is het heel eenvoudig. Denk nog even na over wat Gabriël tegen Maria vertelde over de Heer Jezus. Laten we dan deze belangrijke vraag naar huis meenemen. Wie is deze Jezus dan voor mij? Wie is deze Jezus dan voor mij? Gabriël vertelde Maria van de naam Jezus en van zijn grootheid. Is hij zo ook uw en jouw en mijn zaligmaker van zonden al geworden? Gemeente, weet u al met uw hart wat zonden zijn? Mijn zonden, mijn vervloeking. Waardoor ik mij verootmoedig, mezelf mishaag en verootmoedig voor het aangezicht van de Heere. Weet u al wat het is vergeving van zonden bij Hem vandaan ontvangen te hebben? Kent u iets van die grootheid? Van die grootheid van deze Jezus? U zegt, wat bedoelt u dan? Als je kijkt op de levensgang van de Heer Jezus, moet je eerlijk wezen, gemeente, dan lijkt het daar niet op. Niks van grootheid. Eigenlijk staat alles in het teken van de vernedering. Hoe kun je dan zeggen, grootheid, de gemeente, omdat hij groot zal zijn in zijn vernedering. En daarna ook in zijn verhoging. Hij zal groot zijn in zijn werk als zaligmaker. En dan zal hij ook groot zijn wanneer hij zo erkend en beleden worden zal. Hij zal groot zijn, onuitsprekelijk groot zelfs, in de veelheid van de onderdanen die zijn naam belijden zullen tot de zaligheid. Kijk, voor mensen met een nieuw hart, voor de gelovigen, wordt de Heer Jezus de Allergrootste. Als herder, als heiland, als trooster. Maar gemeente, de Heer Jezus is het meest beminnelijk. Is het schoonst. Is de allergrootste. Is het heerlijkste. Wanneer hij voor de ziel van een gelovende zondaar wordt voorgesteld in zijn sterven, begrijpt u dat? Want daarmee verzoent hij de zonde. En geeft hij vrede aan zondaren. Ga het voor jezelf nagemeend. In een week van voorbereiding. Als het goed is, hè? Geeft dat weerklank in je hart. Ja toch? Christus. In de gang van zijn vernedering. Christus. In de gang van zijn verhoging. in alles waarin hij de geschonden deugden van de Vader verheerlijken gaat. En het af gaat drukken door de Heilige Geest in mijn ziel. Daar gaat het om de Heere Jezus, die mijn ongerechtigheden draagt. Daar gaat het om de Heere Jezus, die voor mij genoeg doet aan de toorn van God. Daar gaat het om de Heere Jezus, die voor mij de vloek van de wet wegdraagt. Dan gaat het om de Heere Jezus, die mijn hart beweegt tot geloof en ook tot liefde. Lees gemeente voor zelf maar na. De meditatie van de kerkbode van deze nieuw begonnen week dus. In deze inzetting stelt Christus zichzelf als bloedend voor ons, door verzoening aan te brengen voor onze zonden en het eeuwig verbond te verzegelen. Hij stelt zich aan ons voor met het gehele profijt van zijn dood, van de verlossing die hij voor ons heeft teweeggebracht en van de vrede met God. Zo maakt hij aan de zonde een eind en brengt een eeuwigdurende gerechtigheid aan. Daarom nogmaals de vraag, gemeente. Wie is deze Jezus dan toch voor u? Jesaja zeggen zo prachtig in hoofdstuk 25 vers 9. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En gemeente, wordt hij dan zo door u erkend? Dan wordt hij zo volgende week ook door u beleden. We gaan afronden. De aankondiging van Jezus' geboorte, Gods tijd, Gods boodschap en als laatste Gods koninkrijk. Ik kom in de afronding van de preek nog even terug op dat van die betekenis van het woordje Advent. Jongens en meisjes, Advent, het gaat over de eerste komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Op Gods tijd hoorden we. De kerk van het Oude Testament zag er naar uit. De kerk van het Nieuwe Testament vanuit de vervulling ook. Wat daar helemaal bij hoort, ja, de tweede komst van de Heer Jezus naar deze aarde in zijn wederkomst. Een eerste komst. En ook een tweede komst in zijn wederkomst. Gemeente, iedereen zal hem dan zien. Iedereen. Voor de ongelovigen zal dat ontzettend zijn. Voor de gelovigen zal het zaligheid zijn. Het zal een eeuwige, ja, eeuwige blijdschap zijn. Geliefde gemeente, o zijt ook gij bereid, zijt ook gij voorbereid, denkt u daar wel eens aan, ook in de week van voorbereiding, van het heilige avondmaal staat altijd in het teken van de verwachting van die tweede komst. Het teken van de voorlopigheid dus. De Heer Jezus, die zei het zelf bij de instelling van het heilige avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat totdat ik kom. Zijn tweede komst. Mogen een stukje van dat uitzien en van die verwachting zijn. En kind van God, avondmaalganger, misschien leeft er al zo'n stil verlangen om de Heere volgende week aan zijn instelling te ontmoeten aan zijn tafel. En misschien zijn er ook bij die zich herkennen in een gedeelte van het formulier over de verslagen en de bezwaarde harten van de ware avondmaalganger. Ik heb geen volkomen geloof. Ik zou de Heere nog zoveel meer willen dienen. Ik heb zo vaak te strijden met verkeerde verlangens van mijn hart. Ik zou in plaats van zo aardsgezind zoveel meer hemelsgezind moeten zijn. Als dat de strijd is, als dat de aanvechting is, laat ons dan volgende week met onze harten niet aan het uiterlijk brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dan geven de Heere door zijn geest rondom brood en beker in beoefening. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. We zingen Psalm 139, vers 1 en vers 14.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.